Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 106. Psalm 106, vers 1. We lezen het woord des Heren uit de psalmen, en wel psalm 22, daar lezen we de eerste 22 versen van, psalm 22 vers 1 tot en met 22. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Hassachar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden van mijn brullen. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben ze geroepen en zijn uitgered. Op u hebben ze vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en verzocht veracht van het volk. Alle die mij zien bespotten mij, ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd, zeggende hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd, ze hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water. En al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Mijn hart is als was. Het is gesmolten in het midden van mijn ingewand. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld. Een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Ze schouwen het aan, ze zien op mij, ze delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte haast u tot mijn hulp, red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Tot zover de schriftlezing. Het woord des Heren dat vanmorgen tot ons komt is uit deze psalm, psalm 22 en daarvan het eerste gedeelte van vers 11. Psalm 22, het eerste gedeelte van vers 11. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Wij willen samen eerst Gods onmisbare zegen bidden. Heere, getrouwe en barmhartige God, het is op deze tweede feestdag dat wij samen ons weer mogen stellen voor uw heilig aangezicht. Ja, en dan mogen wij u erkennen, want gij zijt inderdaad de barmhartige. Gij hebt ons nog allen willen sparen en gij doet ons ook in deze morgen nog weer het evangelie van uw genade horen. Gij wilt het ons ook in dit uur nog weer toeroepen. Wend u tot mij en word behouden, o alle gij eenden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Gij wilt ons ook vanmorgen nog die blijde boodschap verkondigen, Heere, dat de Heere Jezus in deze wereld gekomen is en dat hij kwam om zondaren zalig te maken. Laat ook in dit morgenuur uw geest in ons midden mogen werken, want dat is het wat ons allen zo nodig is. Heere, gij weet onze diepe afhankelijkheid, gij weet onze volslagen afhankelijkheid, dat wij uit onszelf niets kunnen voortbrengen wat goed is in uw ogen, en dat we onszelf ook niet kunnen helpen op de weg des levens. We kunnen onszelf op die weg niet brengen, en we kunnen onszelf op die weg niet houden, en we kunnen onszelf op die weg geen vorderingen doen maken. Heere, we zijn zo volkomen afhankelijk van u en aangewezen op dat werk van uw Heilige Geest. Wilt u in uw genade aan ons gedenken? En wilt u ons nog een gezegende uren geven? Niet omdat wij daar recht op zouden hebben. Ach, in ons is alleen maar reden voor u om ons voorbij te gaan. Maar wilt gij nog genadig verzoening doen over onze zonden? En wilt gij ons nog wassen en reinigen in dat bloed dat de Heere Jezus heeft gestort en waarvan gij zelf gezegd hebt, dat bloed reinigt van alle zonden. Leer ons daar achter schuilen en leer ons dat bloed nodig hebben voor onszelf en voor onze kinderen. Heere, in dit morgenuur mogen wij uw woord weer horen, maar we mogen het ook bediend zien in het sacrament, in de sacramentele vorm van de heilige doop. En gij wilt het ons ook op die zichtbare wijze nog weer doen weten, dat er genade, dat er vergeving bij u is, voor gevallen kinderen van Adam, voor verloren zondaren. Gij, Heere Jezus, gij hebt verlossing verworven en die verlossing wordt aangeboden. Ja, maar die wordt ook aangeboden aan kinderen. Heere, dat is het wonder dat in de doop ook iedere keer weer verkondigd wordt, dat ook kinderen zalig kunnen en mogen worden. Ja, dat gij met de aanbieding van uw genade niet wacht tot de mens volwassen is, want dan kan het reeds te laat zijn. Maar dat gij tot het mensenleven komt in het prille begin, in het allereerste begin. Ja, dat is ook het wonder van het kerstevangelie, Heere, dat gij gekomen zijt in deze wereld en dat u als een kind geboren bent. En dat u, zoals we dat beleiden, met uw onschuld en met uw heiligheid, zo ook bedekt de zonde waarin wij ontvangen en geboren zijn. Heere, dat mag uw kerk beleiden en geloven. Geloven en beleiden. Dat ook door de heilige ontvangenis en de geboorte van de Heere Jezus Christus er zaligheid komt, want daardoor wordt de erfzonde weggenomen. En Heere, nu is het op grond daarvan ook mogelijk om zalig te worden. O, wij bidden van u, geef dat uw woord, dat het evangelie van de geboren zaligmaker, zoals dat tot ons komt in de prediking, maar zoals dat ons ook voorgesteld wordt in de sacramentsbediening, vrucht mag dragen in ons leven, ook in het leven van kinderen, Heere, dat ook onze kinderen het mogen leren om u te zoeken, terwijl gij te vinden zijt, dat onze kinderen het mogen gaan beseffen, kon het zijn ook op jonge leeftijd, dat hun leven zonder u verloren is, maar dat gij de zaligmaker zijt, en dat ook voor een verloren kind in die zaligmaker alles te verkrijgen is, voor tijd en eeuwigheid. Laat zo uw zegen mogen rusten op ons samen zijn, en wilt gij uzelf verheerlijken, zegen de verkondiging van uw woord overal waar die op deze dag nog plaatsvindt, en laat ook vandaag dan nog, door middel van de bediening van het evangelie, zondaren mogen worden gewezen op die weg der ontkoming, maar wilt gij door uw heilige geest daar geloof bij schenken, opdat ook vandaag nog het rijk van Satan mag worden afgebroken en uw rijk mogen worden gebouwd. Wij bidden u, Heere, voor alles wat op uw zegen wacht. En ach, als wij dat zo zeggen, dan ligt daar eigenlijk alles in besloten, want wat is niet afhankelijk van uw zegen? En wat kan zonder uw zegen wel gedijen? In uw koninkrijk is er niets, Heere, wat zonder uw zegen voorspoedig kan voortgaan. Maar ook in het leven op deze aarde, in ons dagelijkse leven, in het leven van deze wereld, is alles op uw zegen aangewezen. Laat dat beseft mogen worden, Heere. Laten wij dat beseffen, voor het natuurlijke en voor het geestelijke. Maar geef dat dat besef ook meer en meer mag doordringen in de wereld waarin wij leven, met al de problemen en met al de moeite die er zijn, en die kunnen op kerstfeest een ogenblik vergeten worden, die kunnen een ogenblik terzijde gesteld worden, maar ze zijn er daarom niettemin toch nog. En ze komen ook weer in kracht terug, Heere, het is een wereld vol moeite, een wereld vol dreiging, een wereld vol gevaar. Ach, wij bidden van u, dat aangezien de menselijke wijsheid al lang bewezen heeft te falen, dat gij wijsheid van boven wilt schenken, en dat gij het de mensheid ook wilt leren, om het niet van zichzelf en niet van eigen inzicht langer te verwachten, maar het alleen te verwachten van u, de grote schepper en regeerder, de koning der koningen. Heere, wilt gij dat besef dan schenken in het midden van deze wereld, dat gij God zijt. Ach, ach, het is waar, Heere, gij hebt vele vijanden en van nature is er geen mens die aan uw zijde staat en die voor u buigt. En van nature is er niemand die in Christus de geboren koning aanschouwt en hem beleidt. En zo is het ook in deze wereld. Christus is koning en gij zijt God, maar er is nog zoveel dat tegen u in verzet leeft. Er is nog zoveel, de geest die in de tweede psalm al geopenbaard wordt, laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Heere, dat is het bestaan van de mens van nature, dat is het bestaan ook van ons allen. En dat komt zo duidelijk zichtbaar ook in de wereld waarin wij een plaats hebben. Maar Heere, wilt gij door uw goddelijke kracht en door uw genadige majesteit en geest al die opstand nog eens ter neerwerpen. En wilt gij, o Heere Jezus Christus, nog eens opstaan en regeren en uw almacht tonen. Uw almacht tonen daarin ook dat gij uw vijanden aan uw voeten brengt en dat gij ze leert smeken om de vrede. Heere, wij bidden u dat gij zo genadig wilt voortgaan met het werk dat gij begonnen zijt te verrichten in deze wereld. En laat het onze hartelijke verzuchting mogen zijn en ons hartelijk gebed dat gij uzelf groot wilt maken in het midden van deze wereld. Heren, dat staat toch geschreven. Dat heeft de engel toch tot Maria gezegd toen hij de geboorte aankondigde. Deze zal groot zijn. O, laten we dat mogen geloven. Ook in een tijd waarin de machten van het ongeloof en de krachten van het rijk der duisternis zich meer en meer openbaren en uw rijk afbreuk gedaan wordt. Laten we niet te min toch geloven, heren, maar laat het ons ook zien dat gij groot zijt, groter dan al uw vijanden, groter dan al het verzet en de opstand tegen uw bewind. Groter dan de machten van de zonde, dan de macht van de dood, groter dan al de krachten van de hel. Ja, dat gij het zijt, die alle macht bezit in hemel en op aarde, en wilt gij uzelf zo groot maken, ook in ons leven, door in ons hart te werken, door in ons leven de zonde te overwinnen, door in ons leven de vrezen van uw naam te schenken, door in ons verloren leven dat te doen, Heere, waardoor wij deelgenoten aan de zaligheid mogen zijn. Schenk dat voor het eerst of bij vernieuwing, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu eerst over tot het lezen van het formulier voor de bediening van de heilige doop aan kinderen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onzen besten keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen datgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbare getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en al zo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, En over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl ik een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost, verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of ge niet belooft en u voorneemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster Koten? Broeder en zuster Valerius? Uw kind, geboren in deze wereld, heeft in een zekere zin dezelfde weg gemaakt, is dezelfde weg gegaan die ook de Heere Jezus gegaan is. Uw kinderen zijn ook geboren uit een vrouw, en dat wordt ook van de Heere Jezus gezegd, geboren uit een vrouw. Er is wel een verschil, en dat zijn we ons bewust, de Heere Jezus is niet ontvangen zoals onze kinderen ontvangen zijn, hij is uit de Heilige Geest ontvangen, maar wat zijn geboorte betreft, was er overeenkomst. Hij is ook mens geworden, zoals uw kinderen deel gekregen hebben aan de menselijke natuur. Zoals uw kinderen vlees en bloed hebben mogen aannemen uit een moeder. Zo heeft ook de Heere Jezus dat gedaan. Alleen, uw kinderen zijn als zondige kinderen geboren. Ze zijn, en dat hebben we ons vanmorgen ook weer laten zeggen door het formulier, ze zijn in zonden ontvangen en geboren. En daarom zijn onze kinderen, en dat is een geweldig ernstig woord, kinderen des toorns. En dat was de Heere Jezus niet. En toch is hij het geworden. Hij was het niet, want hij had geen deel aan de zonde. Hij was niet in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En toch is hij vrijwillig een kind des toorns geworden. Want hij heeft vrijwillig al de schuld, ook de erfzonde en de erfschuld van zijn volk op zich genomen. Hij die geen zonde gehad of gedaan heeft, is door God tot zonde gemaakt, opdat wij, zegt de apostel, zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En dat laatste, dat kan nu ook van een kind gaan gelden. Ook een kind in zonde ontvangen en geboren, kan door die Christus, kan door dat kind van Bethlehem, worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat kind kan vergeving van zonde ontvangen. Als namelijk dat bloed van Christus dat kind gaat bedekken. En dat is het evangelie dat ons altijd weer verkondigd mag worden. Dat is het evangelie dat ons ook op de kerstdagen verkondigd mag worden. Dat is het evangelie dat ook in de doop verkondigd wordt. Het evangelie van dat werk van de Heere Jezus Christus, waardoor het mogelijk is om van een doodschuldig kind des toorns een kind van God te worden, vernieuwd door de geest en geheiligd door de geest en gewassen in het bloed van Christus, tot God genomen en in genade aangenomen. Dat wil de Heere werken. Laat het uw hartelijke begeerte, laat het uw voortdurende bede zijn, dat de Heere die vrucht wil schenken in het leven van uw kinderen en in uw eigen leven natuurlijk, opdat zo de Heere gevreesd mag worden, ook in uw gezinnen. Gemeente, na de bediening van de Heilige Doop zingen wij het 5e vers van de 105e psalm.
Johannes Bartus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Gerardus Arie, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
enige weet thans deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zingen Psalm 139, het 7e, 8e en 9e vers. 139, vers 7, 8 en 9. Psalm 22 is een psalm van David, zoals we uit het opschrift weten. Maar als wij deze psalm lezen, dan zijn wij direct eigenlijk geneigd om David te vergeten en aan Davids zoon, de Heer Jezus Christus, te denken. En hoe komt dat wel? Dat komt doordat verschillende woorden uit deze psalm direct betrekking hebben en in het Nieuwe Testament ook betrokken worden op de Heer Jezus Christus. Denk maar aan het eerste gedeelte van deze psalm, in vers 2 direct al, de klacht die we de Heer Jezus zelf horen uiten in het vierde kruiswoord, als hij op Golgotha's kruis is. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan neemt de Heer Jezus, de Zoon van David, deze woorden uit de 22e psalm op zijn lippen en hij maakt die tot zijn woorden. Hij spreekt deze klacht. In het evangelie wordt ons bijvoorbeeld ook het 19e vers direct op de Heer Jezus betrokken. Dat vers waar staat, zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad, is, zo zegt Johannes, vervuld toen de Romeinse soldaten het lot wierpen over de klederen van Christus. En het 9e vers, dat vinden wij in de schrift ook aangehaald en ook weer in het lijdensevangelie van de Heer Jezus Christus. De schare gebruikt dat woord om Christus de gekruisigde te bespotten en te honen. En in dat woord spreken zij het uit. Hij heeft het op de Heere gewenteld dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. En zo zijn er in deze psalm nog veel meer uitdrukkingen die direct eigenlijk hun vervulling vinden in Christus. Gij legt mij in het stof des doods, zo lezen wij hier. En is dat niet voor vervuld in de Heer Jezus Christus? Mijn handen en mijn voeten doorgraven ze. Zo staat hier in deze psalm van David, maar dat is alweer iets wat in Christus vervuld wordt. Zijn handen en zijn voeten zijn doorgraven, doorboord, toen men hem vastspijkerde aan het kruis op Golgotha. Ik ben een worm en geen man, zo lezen we in deze psalm. En wie denkt dan niet als het ware tegelijkertijd aan datgene wat Christus doorworstelde in de olijvenhof, toen hij in het stof der aarde kroop en in grote benauwdheid tot God bad. Ja, inderdaad, deze psalm is met alle recht een messiaanse psalm genoemd. Dat wil zeggen een psalm die van de Messias spreekt, een psalm in welke psalm de Messias zelf aan het woord is. Hij spreekt door David. Hij spreekt vanuit zijn eigen ervaring en vanuit zijn eigen ondervinding. Maar u hebt het wel gemerkt tot nog toe. De teksten die ik uit deze psalm citeerde zijn allemaal teksten die betrekking hebben op het lijden en op het sterven en op de begrafenis van de Heere Jezus Christus. Ik ben een worm en geen man. Mijn handen en voeten doorgraven zij. Gij legt mij in het stof des doods. Mijn klederen verdelen ze onder zich. En dan het vierde kruiswoord. De klacht over het verlaten zijn van God. Allemaal woorden die in het lijdensevangelie passen. En vandaar dat wij ons ook zeer wel kunnen voorstellen een preek uit de 22e psalm te beluisteren in de lijdenstijd of op de Goede Vrijdag. Maar toch niet een psalm uit psalm 2, een preek uit psalm 22 op kerstfeest. Dat is toch niet iets wat we verwachten zullen. Maar is dat inderdaad zo vreemd? Waar ligt de scherpe grens tussen het kerstfeest en de lijdenstijd? En het kerkelijk jaar is ook maar een uitvinding van mensen. En dan nog spreekt onze catechismus niet op grond van de schrift dat Christus geleden heeft de ganse tijd van zijn leven. Wanneer begon zijn lijden? Zijn lijden begon toen zijn leven begon. De ganse tijd van zijn leven op aarde heeft hij geleden. Zijn nederige geboorte is al lijden. Zijn vlucht naar Egypte is al lijden. Het was alles lijden. Niet pas de laatste dagen. Niet pas de laatste uren van zijn leven. Niet pas voor Caiaphas en voor Pilatus. In Gethsemane en op Golgotha heeft hij geleden. Maar zijn ganse leven heeft hij geleden, want de ganse tijd van zijn leven heeft hij gedragen de toorn Gods tegen de zonde van het menselijk geslacht. En er was geen dag in zijn leven of die behoorde bij de lijdenstijd. En bovendien, als we mogen zeggen dat Psalm 22 een psalm van Christus is, die in en door David sprak, dan niet alleen daar waar we de teksten uit het lijdensevangelie vinden. Dan spreekt Christus niet alleen in het vierde kruiswoord in vers 2 van de 22e psalm. Dan spreekt hij niet alleen als hij zegt, gij legt mij in het stof des doods, of ze doorgraven mijn handen en mijn voeten, of iets van die andere dingen waar ik zo pas uit citeerde. Maar als deze psalm een psalm van Christus is, en als deze psalm uit de mond van Christus komt, dan ook vers 11. Dan ook onze tekst van vanmorgen. Op u ben ik geworpen, van de baarmoeder af. Dat heeft dan diezelfde zoon van David door de mond van zijn vader David gezegd. En dan is dit getuigenis van Christus zijn eigen verslag van de manier waarop hij geboren is. We vinden in de schrift het kerstevangelie, het evangelie van de geboorte van de Heere Jezus, op verschillende manieren verteld. We vinden dat evangelie door Lucas vermeld, we vinden het door Matthäus verteld, we vinden het door Paulus verteld, op een andere manier weer. Denk aan dat woord uit 2 Korinthe 8, gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij arm geworden is, daar hij rijk was, opdat wij door zijn armoede zouden rijk worden. Maar we vinden in de schrift ook het kerstevangelie gesproken en verkondigd door de Heere Jezus Christus zelf. En dit is het merkwaardige, dit is het zeer leerzame in de tekst van vanmorgen, dat als Christus verslag doet van zijn geboorte, hij dat doet te midden van zijn lijden. Hij dat doet te midden van zijn vreselijke lichamelijke en zielepijnen en angsten. In die context staat het woord van de tekst. In te midden van het lijden zoals Christus dat onder woorden brengt. En zoals hij daar met name op het kruis mee in aanraking komt en ondergaan moet. In die context staat dan het woord van onze tekst. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Want u weet het wel, de psalm is in de geest van de Heere Jezus geweest, juist toen hij aan het kruis was. Toen was zijn geest met dit lied van David bezig, vandaar dat hij daar ook uit aanhaalt, als hij in de diepste nood en in de diepste versmaadheid en angst der hel naar woorden zoekt, om uit te zeggen wat hij doorvoelt en doorleeft, dan zegt hij dat met de woorden van deze psalm. En hij heeft het toen juist ondervonden hoe dit woord stap voor stap en vers voor vers in vervulling ging. En toen hoorde hij bovendien de scharen in spot en sarcasme deze psalm ook nog misbruiken en zeggen, hij heeft het op God gewenteld dat hij hem dan verlossen indien hij hem wel wil. En dan wordt Christus in zijn lijden herinnerd aan zijn geboorte. Dan wordt hij teruggeleid naar dat begin van zijn leven. Als de mensen met hem spotten en als hij zelf ondervindt dat zijn handen en voeten doorboord worden en dat God hem gaat leggen in het stof des doods, dan gaat de gewonde ziel van Christus terug naar het begin. Gij zijt het die mij uit de buik hebt doen, hebt uitgetogen. Gij zijt het die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan zijt gij mijn God. Ja, de Heere Jezus Christus is geboren. En God heeft hem doen geboren worden. Gij hebt mij uit de schoot van mijn moeder uitgetogen. De Heere Jezus Christus is als kind, als kleinkind bewaard en beschermd en beveiligd door God. Denk maar aan dat ene incident toen hij als kleinkind al vluchten moest met zijn ouders. En onder de veilige bescherming des Heeren kon hij toen toch vertrouwen. En van het begin van zijn leven af is God zijn God geweest. Ja, van het begin van zijn leven af is hij ook op de Heere geworpen. Wat houdt dat in? Dat is een typische oudtestamentische uitdrukking die we ook wel eens op een andere manier in de schrift terugvinden. Er was een gewoonte dat als een moeder een kind ter wereld gebracht had, dan werd dat kind op de knieën van de vader gelegd. En door dat kind op zijn knieën te aanvaarden, aanvaarde de vader dat kind en de plichten die hij als vader tegenover dat kind had. Zo staat het van Job geschreven. Zo lezen we het in een zekere zin ook bij Jozef. Bij Jozef werden zelfs de kleinkinderen op zijn knieën gelegd. En zo, die uitdrukking wordt dan ook wel gelezen, of zoals we het in onze tekst vinden, die uitdrukking luidt dan ook wel op: u ben ik geworpen. Wat is er gebeurd? Maria heeft haar kind ter wereld gebracht. En toen heeft Maria in het geloof, en ik zeg het heel menselijk, maar toen heeft zij haar kind op Gods knieën gelegd. Toen heeft ze hem op de Heere geworpen. Dat heeft ze subjectief en objectief gedaan. Dat heeft ze, ik zei het al, in het geloof gedaan. Ze heeft haar kind aan Gods zorgen, aan Gods trouwe zorgen toevertrouwd. Maria, die van wie gezegd wordt dat ze al deze dingen overlegde en die bewaarde in haar hart. Het staat er tweemaal. Toen de herders kwamen en toen de herders aanbaden, toen heeft ze alles wat ze gehoord heeft en alles wat ze meegemaakt heeft in haar hart bewaard en overlegd. En later, als de Heere Jezus 12 jaar oud is, dan lezen we hetzelfde. Maria bewaarde al deze dingen. Deze vrouw van wie we niet veel lezen. Ik bedoel, van wie we getuigenissen we niet veel lezen. Behalve haar lofzang. Deze vrouw is meer een stille, in zichzelf gekeerde vrouw geweest. Die de dingen in zichzelf verwerkte. En in haar eigen hart bewaarde. Maar daarin beleefde zij haar godsvrucht en haar omgang met de Heere. En deze gelovige, deze godvrezende Maria, deze moeder van de Heere Jezus Christus, die het van het begin af gezegd heeft, ook al begreep ze het niet en al doorgrondde ze het niet. Zie, de dienstmaagd des Heeren mij geschieden naar uw woord. Deze moeder heeft haar kind op God geworpen en heeft hem aan de zorgen, aan de leiding van de Heere toevertrouwd. Ze heeft dat heel subjectief gedaan. Als moeder, als Maria, heel persoonlijk is ze ermee werkzaam geweest. Is ze ermee bezig geweest in de geest en heeft ze voor haar kind, waarvan ze toch ook begrepen en verstaan had dat het een gans bijzonder kind was. Ze heeft voor dat kind het heil. Ze heeft voor dat kind de zorg. Ze heeft voor dat kind de gunst en de genade Gods begeerd. Zo heeft zij hem op God geworpen. Maar ze heeft dat ook objectief gedaan. En de wet gaf bepaalde mogelijkheden om een kind op God te werpen. Hoe dan, objectief? Wel, vinden we in het kerstevangelie, in het Lucas-evangelie hoofdstuk 2, in vers 21, van Lucas 2 lezen we dat als 8 dagen vervuld werden, het kindeke besneden werd. En bij die gelegenheid kreeg hij zijn naam, hij werd Jezus genoemd. Dat is ook een wijze om een kind op God te werpen. Om de inzetting van het verbond, het teken en zegel van het verbond voor dat kind te begeren en te zoeken. En om dat kind, geboren op het erf van het verbond, ook toe te vertrouwen aan de zorgen van de verbondsgod. En naar de inzettingen van dat verbond ook het heil voor dat kind te zoeken. Dat is een objectief werpen van dat kind op de Heere. En in hetzelfde verband, maar dan is de Heere Jezus enigszins ouder, een aantal weken ouder. Dan wordt hij als eerstgeborene van Maria in de tempel voorgesteld, omdat hij gelost wordt. Waarom werd dat gedaan? Dat was een wettelijk voorschrift. Al de eerstgeborenen moesten de Heere dienen, moesten afgezonderd zijn voor de Heere en voor zijn dienst. En na dat voorschrift moet Maria met Jozef naar de tempel om haar eerstgeborene aan God af te staan. Om hem op die manier ook weer op God te werpen. En om hem aan God te geven, zoals Hanna Samuel aan de Heere gaf. Zo moest Maria haar kind aan de Heere geven. Alleen bij die voorstelling in de tempel, bij die aanbieding van de eerstgeborene, sprak de Heere een zeer vernederend woord. Wat sprak de Heere uit ten aanzien van al die eerstgeborenen? Dat hij ze afkeurde. En dat hij ze niet in zijn dienst kon gebruiken. En dat gaat terug op de zonde met het gouden kalf. Toen Israël als volk zich waardig gemaakt had om weggedaan te worden voor het aangezicht van de Heere. En toen had God de enige stam die trouw gebleven was aan de Heere en die niet in de zonde met het gouden kalf had meegedaan. Die enige stam van Israël, de stam van Levi, heeft God toen uitverkoren om in de plaats van de Levieten gesteld te worden. En als de Heere Jezus, zoals allereerst geborenen uit Juda of uit welke stam dan ook aan de Heere worden aangeboden, dan is dat wel omdat de Heere recht op hen heeft. Maar tegelijk spreekt de Heere uit, nee, ik neem uw dienst niet aan en ik gebruik u niet in mijn heiligdom. Maar ik stel een leviet voor u in de plaats en vandaar dat zo iemand dan ook gelost moest worden. Er zou veel meer van te zeggen zijn. Maar dat zijn de momenten waarop de Heere Jezus objectief door Maria en door Jozef als de voedstervader aan God werd overgedragen en op hem werd geworpen. Dus subjectief vanuit haar persoonlijke geloofsbeoefening en beleving heeft ze werkzaamheden met haar kind gehad. En heeft ze hem aan de Heere opgedragen. Maar meer dan dat, ze heeft ook naar de inzettingen van Gods verbond en woorden hem laten besnijden. En hem aan de Heere voorgesteld. En hem gelost. Een halve sikkel voor hem betaald naar de sikkel van het heiligdom. En aan deze dingen moet de Heere Jezus denken. Dat staat hem voor de geest. En aan de ene kant, en u ziet de worsteling, aan de ene kant dan grijpt hij naar deze weldaden die er in zijn leven geweest zijn. Dan grijpt hij daarnaar om opnieuw in zijn lijden vertrouwen te zoeken. Wees dan ook nu mijn hulp, zo roept hij. Op u heb ik vertrouwd zijnde aan mijn moeders borsten, op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, Heere, wees dan ook nu mijn hulp. Gij hebt in het verleden voor me gezorgd en gij hebt me in het verleden uitgered. Op u kon ik vertrouwen en bij u ben ik veilig geweest toen ik vluchten moest voor de wrede Herodes die mijn leven bedreigde. En de ganse tijd van mijn leven hebt u voor me gezorgd. Wees ook nu mijn hulp. Want sterke stieren van Bazan zijn tegenover mij en honden omringen mij en ze sperren de mond wijd open tegen mij. Ik ben een worm en geen man. Heere, wees nu mijn hulp. En zo grijpt hij zich vast aan dat vertrouwen van vroeger. En aan de andere kant, hij beseft dat er tegelijk ook een duidelijke verbindingslijn ligt van dat op God geworpen zijn en nu aan het kruis genageld. Want ik zei het u al, ter aanzien van die voorstelling in de tempel, maar het is ook waar ten aanzien van de besnijdenis, toen hij op God geworpen werd. Wat is er toen gebeurd? Toen hij aan God werd overgegeven, aan de verbondsgod werd overgegeven. Wat is er toen gebeurd? Toen begon zijn bloed te vloeien. Toen begon het al. En toen hij voorgesteld werd in de tempel, toen begon het al dat de Vader van hem zei: ik ga u tot zonde maken. Want hij, de eigen Zoon van God, en denk het u in, de eigen Zoon van God, geboren, ontvangen in heiligheid en in volkomen gerechtigheid, geen zonde gehad, geen ongerechtigheid gedaan, door de ontvangenis uit de Heilige Geest bewaard voor besmetting met de onreinheid van de eerste voorouders. Deze Zoon van God wordt in het huis des Heren gebracht, wordt aan de Vader voorgesteld, wordt op God geworpen. En wat doet de Vader? Omdat hij uit de stam van Juda is en niet uit de stam van Levi, wordt hij als dienaar in het heiligdom afgekeurd. Hij mocht naar de wet niet eens bij het altaar dienen. Hij mocht naar Gods wet niet eens in het heiligdom de dienst verrichten. Want hij viel onder datzelfde oordeel als alle andere eerstgeborenen in Israël. De Heere had ze afgekeurd. En toen moest dat vernederende plaatsvinden. Toen moest er voor de Heere Jezus losgeld betaald worden. En hoewel Maria hem in het geloof en naar de eis van het verbond op de Heere geworpen heeft, heeft hij toen al in beginsel ondervonden wat hij op Golgotha ten diepste gaat doorleven en waar hij ook weer met de 22e psalm over spreekt. Toen heeft God hem eigenlijk al afgewezen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Toen heeft hij het in beginsel al moeten doorleven. Hij moet zijn bloed gaan geven. En met zijn bloed gaan betalen. De ganse prijs. De losprijs voor zijn volk. En hij moet het ondervinden dat als hij zelf de dienst verricht. En als hij zelf als de grootste priester over het huis Gods het offer gaat brengen, dat de Heere dan toch in een ogenblik zich voor hem afkeert en hem doet neerdalen ter helle, zodat hij van God afgescheiden wordt. Nee, daar is er geen tegenstelling tussen wat hij als kind heeft meegemaakt en wat hij op Golgotha doorleeft. Dan is kerstfeest ook lijden. En dan is kerstfeest, hoewel het een op de Heere geworpen worden is, toch tegelijk ook al in beginsel een niet door de Heere worden aangenomen. Hij moet vertrouwen en hij mag vertrouwen als kind. Hij mag ook dat vertrouwen zoeken op Golgotha, maar hij moet dat vertrouwen in de weg van lijden en sterven wel verdienen. En zo heeft Christus te midden van zijn lijden ook zijn geboorte leren zien in het licht van waarin die geboorte staat. Op de Heere geworpen, aan Gods zorgen toevertrouwd, maar als borg, als middelaar, als zaligmaker betekent dat voor hem zijn bloed moet vloeien. En hij wordt afgekeurd. Hij wordt als dienaar in het heiligdom afgekeurd. Gekeurd en er moet los geld betaald worden. En dat, gemeente, draagt vrucht. Dat is niet zonder vrucht. O, in het werk van Christus is er geen enkel ogenblik, geen enkel moment of het heeft rijke vrucht voor een volk in nood en schuld en ellende. Want nu is er zaligheid. nu hij het werk zo volkomen gedaan heeft en nu hij geleden heeft de ganse tijd van zijn leven. Nu hij het alles volbracht heeft, nu is er zaligheid. En laat ik dat die vrucht van het werk van Christus in dit morgenuur dan zo noemen. Nu is het mogelijk, dankzij de offerande van Christus. Nu is het mogelijk dat zondaren, ook zondige kinderen, op God geworpen mogen worden. Zoals Maria dat in het geloof en in het vertrouwen en in de geloofsbeoefening met haar kind mocht doen. Zo mag het ook door andere moeders. Zo mag het door andere vaders gedaan worden. Christus, het kind van Maria, werd op Gods knieën gelegd. Maar er kwam een tijd dat hij daar niet meer mocht zijn. Hij werd door God verlaten. En op grond van dat lijden, op grond van die smart, die in zijn besnijdenis en in zijn lossing al gepredikt wordt, op grond van dat lijden en op grond van die smart is het mogelijk dat zondige mensenkinderen tot God genomen worden en nimmer meer van hem verlaten zullen worden. En nu ga ik van Christus, wiens psalm deze 22e is, terug naar de oorspronkelijke dichter. Die er al vrucht van gehad heeft in zijn leven. En wiens moeder er al vrucht aan gehad heeft. David. Bij als het ware vooruitbetaling uit de schat van Christus. Heeft David het mogen beleven. En heeft Davids moeder het mogen beleven. Dat er toegang is bij een heilig en een rechtvaardig God. En Davids moeder, waarvan we de naam niet eens weten, met zekerheid althans. Davids moeder die ons verder in de schrift onbekend is. Davids moeder, en zoveel weten we dan wel van haar. Al is ze naar de wereld onbekend en naamloos. Davids moeder is een dienstmaagd des Heren geweest. Zo spreekt David meerdere malen over haar in zijn psalmen. Ik ben, ik ben de zoon uw dienstmaagd. En op andere plaatsen noemt hij opnieuw zijn moeder de dienstmaagd des Heren. Maar hier blijkt dat wel heel duidelijk. Hier is zij op één lijn met Maria, die dat ook gedaan heeft. Haar kind op God geworpen. Davids moeder heeft dat ook mogen doen. Ze is een godzalige vrouw geweest. Die voor haar kind het ene nodige gezocht heeft. En dat met al de liefde van haar ziel gedaan heeft. Ze is een moeder geweest. Die niet alleen aardse belangen voor haar kind zocht. En die niet aards geluk voor haar kind heeft gezocht. Maar die haar kind op de Heere heeft mogen werpen. En die ook haar kind bij de Heere is kwijtgeraakt. Ze heeft het begrepen dat voor haar kind David maar één ding wezenlijk belangrijk is. Dat God voor hem zal zorgen. En ze heeft het in geloof mogen doen, haar kind op de knieën des Heren leggen. Met de bede: Heere, zorg gij voor dat kind. Voor zijn lichamelijk en voor zijn geestelijk welzijn. Zorg gij voor de ziel van mijn kind. Zorg gij, Heere, dat dat kind ontvangt wat ik het nooit kan geven. Zorg gij ervoor dat dat kind zal ontvangen wat het aan mij altijd tekort zal komen. Zo heeft ze haar kind, en David heeft het geweten, dus ze heeft het hem ook verteld in zijn leven. Zo heeft ze haar kind aan God mogen overgeven. En dat kon ze doen, omdat straks de grote zoon van David een moment gaat beleven in zijn leven dat hij door God niet wordt aangenomen. En wat de moeder van David nu mocht doen, dat is mogelijk ook vandaag de dag. Dat is de rijke zegen, een van de rijke zegeningen die de Heere Jezus Christus in zijn geboorte en in zijn lijden en sterven heeft verworven. Dit is een voorrecht dat God vandaag de dag nog aan ouders wil geven. dat ze hun kinderen op God mogen werpen.
En dat de Heere om Christus wil betuigt dat hij gewillig is zulke kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en kinderen des storms zijn, dat hij gewillig is om ze nochtans te ontvangen.
En waarom is het dan dat zoveel ouders dit niet doen? Waarom is het dan dat zoveel ouders, ook christelijke ouders, ook kerkelijke mensen, eigenlijk met niets anders druk zijn en bezig zijn dan met de aardse belangen van hun kinderen? Hoe komt het dan dat er zoveel mensen zijn aan wie God kinderen heeft toevertrouwd, die voor de geestelijke belangen, die voor de zielen van hun kinderen zich niet bekommeren? O zeker, dan mogen we het objectief mogelijk nog wel doen, namelijk dat kind op de Heere werpen. Door het nieuwtestamentische sacrament te gebruiken, de heilige doop. En zeker, wat ik zo pas van de besnijdenis zei, ik herhaal het, ook in die objectieve zin, ook in de doop, mogen we ons kind op de Heere werpen, maar dat is natuurlijk niet voldoende. Als dat alleen maar bij die ceremonie van de doopzondag of de doopdag blijft, als het alleen maar bij de formele handeling blijft, dan kunnen we niet zeggen als ouders, ik heb een kind op de Heere geworpen. Het moet in geloof gebeuren. Het moet in gebed gebeuren. Het moet voortdurend gebeuren. De verbondsgod moet aangeroepen worden. De genade van die verbondsgod moet afgesmeekt worden. Het is een voorrecht als we onze kinderen mogen laten dopen. Het is een voorrecht dat deze ouderparen hun kinderen vanmorgen mochten laten dopen. En dat zoveel ouderparen in ons midden hun kinderen bij het doopvond hebben mogen brengen. Het is zo'n voorrecht dat we inderdaad langs die weg van Gods inzettingen ons kind op de Heere mogen werpen. Maar als het dan maar een vervolg mag hebben in ons leven. En als het dan maar, ja, dit gevolg mag hebben dat wij de Heere, die genadige God, voor onszelf en voor onze kinderen ook waarlijk nodig hebben. Doopwater is op zichzelf niet garantie dat ons kind nu op de knieën des Heeren ligt. Maar dat moet gevolgd worden door een subjectieve, een persoonlijke geloofsbeoefening en eigenlijk ons leven lang. Ouders, hebt u geloof voor uzelf en voor uw kinderen? Ziet u het wat Davids moeder zag, dat er maar één ding wezenlijk belangrijk is? Ziet u het dat uw kinderen, ja, veel dingen nodig hebben, maar dat hetgene wat ze het meest van alles nodig hebben is de genade en de ontferming God. Ziet u dat datgene wat wezenlijk belangrijk is in het doopwater is afgebeeld en dat dat het bloed van Christus is? Weet u zich ook verantwoordelijk voor de zielen van uw kinderen? Wie kan uw ziel, wie kan de ziel van uw kind redden? Dat is toch alleen de Heere. Dat is toch alleen dat kind van Bethlehem, die man van smarten, die borg en middelaar. O, dan moeten we dat kind bij hem brengen. God alleen kan zaligheid geven. Dus moeten we dat kind, die kinderen, hoeveel de Heere u er ook gegeven heeft, op zijn knieën leggen en bij hem brengen om van hem die genade te begeren. En ik zou zeggen, dat is dan vanmorgen de taak van ouders die ons aangewezen wordt. Misschien mag ik daar dan wel aan toevoegen, dat is dan heel bijzonder de taak van moeders. Davids moeder deed het. Van Davids vader lezen we niet zoveel. Maar Davids moeder wordt nogal eens door hem genoemd als Gods dienstmaagd. Van de vader van de Heere Jezus, de aardse vader, lezen we ook niet veel. Maar van de moeder van de Heere Jezus, daar lezen we heel wat meer van. En zo is het niet alleen met David, zo is het ook met vele anderen in de geschiedenis der kerk. Hoeveel zijn er niet via hun moeder tot de kennis van Gods woord en tot de kennis van de waarheid gebracht. Vandaag de dag
wordt er ontzaggelijk veel gepraat over de plaats van de vrouw en de taak van de vrouw. En een vrouw mag en moet van alles zijn, maar het gaat er hoe langer hoe meer op lijken dat een vrouw geen moeder meer mag zijn. En dat is het wat de Heere in de eerste plaats gegeven heeft aan moeders, aan vrouwen die kinderen van de Heere ontvangen. Napoleon, en dat is inderdaad geen grootheid uit de gewijde geschiedenis, maar in dat opzicht had hij wel gelijk. Wat deze wereld nodig heeft, zei Napoleon, is goede moeders. En de Heere heeft het bewezen ook. In de geschiedenis van zijn kerk, als hij de trouwe zorg en de liefderijke moederlijke zorg van een moeder gebruikt heeft tot heil en tot zegen van velen. Waarom mag een vrouw geen moeder meer zijn? Dat mag van de duivel niet. Omdat de duivel wel weet, ook uit de ervaring en uit de praktijk, wat een godzalige moeder kan betekenen in het leven van haar kinderen. En daarom wil de duivel die moederlijke zorg wegwerken uit deze wereld. O, ik vergeet de vaders niet. Die hebben ook een verantwoordelijkheid. En die hebben ook een taak in dit opzicht. Om samen met de moeder die kinderen die God hen gegeven heeft aan God toe te vertrouwen en op de Heere te werpen. Maar in bijzonder zou ik zeggen, de tekst geeft er aanleiding toe, ligt hier werk voor de moeders. En mag ik het dan wel uitbreiden, ook tot de grootmoeders? Waarom die niet? Zij hebben hun eigen kinderen groot zien worden. En ze zien hun kinderen nu kinderen krijgen. Ze hebben zelf misschien veel meer tijd over dan ze vroeger hadden, toen ze zelf een druk gezin hadden en de zorg voor al die aardse dingen op zich moesten nemen. Is er niet een grote, een heilige taak weggelegd ook voor grootmoeders, voor grootouders, om hun kleinkinderen op God te werpen en het heil, de zaligheid van die kinderen en van die kleinkinderen bij de Heere te zoeken? Ik ben me bewust, er zijn ook mensen die geen moeder en geen grootmoeder zijn. En die geen kinderen hebben die ze bij de Heere kunnen brengen. Achter zijn nog zoveel kinderen in deze wereld die niemand hebben die voor hen bidt. Er zijn nog zoveel kinderen voor wie nooit iemand op de knieën gaat. Ligt daar misschien voor u een taak? En kinderen, als het gaat over ouders, nou gaat het eigenlijk ook over kinderen, nietwaar? Kinderen, jongens en meisjes, kleine kinderen. Je hebt vanmorgen weer gezien dat er een kind, dat er twee kinderen gedoopt werden. Dat is met jullie ook gebeurd. En je moet je ouders maar eens vragen om daarvan te vertellen. En je ouders maar eens vragen om je te vertellen wat de betekenis daarvan is. En waarom dat gebeurd is. En wat dat inhoudt. Maar je moet voor jezelf ook leren, die God, die Davids God was, die God die de God van al zijn volk is, je moet voor jezelf ook leren die God te zoeken. Je ouders hebben je laten dopen en in dat opzicht ben je al bij de Heere gebracht. Dat wil niet zeggen dat je nu door de Heere al aangenomen bent, dat is ook mede afhankelijk van wat je er zelf mee doet. Geloof je dat je de Heere nodig hebt? Geloof je dat je een zondig en een boos hart hebt? Geloof je dat je vergeving van zonde nodig hebt? Zoek je dat ook? Zoek je dat echt? Vraag je de Heere om de vernieuwing van je hart? Vraag je de Heere om vergeving van je zonde? Vraag je de Heere er inderdaad ook om dat je van Hem mag zijn en op Hem mag vertrouwen en bij Hem mag schuilen langs die weg? Moet een kind het ook leren. En een kind mag het leren. Vraag veel. Die genade van de Heere te mogen ontvangen in je leven. Opdat we het jong mogen leren. En het oud nog mee, nog beter mogen verstaan. En het dan ook van harte. Met de dichter van de 22e psalm. En dan denk ik nu weer aan David. Mee mogen zingen en beleiden. Gij immers Heer. Gij zijt het. door wiens macht ik uit de buik wel eer ben voortgebracht. Aans moeders borst vertrouwde ik op uw kracht van ganser harte. Zij wierp mij reeds op u, in barensmarten, gans onbevreesd. Mocht nauwelijks het licht aanschouwen of gij zijt o grond van mijn vertrouwen, mijn God geweest. Amen. We zingen Psalm 22, het vijfde vers. Aan het einde van ons samen zijn deze morgen willen wij ons nogmaals voor uw heilig aangezicht stellen en we u erkennen voor de zegeningen en voor de weldaden ons nog weer gegeven, ook in deze tweede feestdag. We hebben andermaal uw woord mogen beluisteren, het evangelie van hem die alles volbracht heeft om zondaren te kunnen zalig maken. En op grond van zijn offer, Heere, is het mogelijk dat ook vandaag kinderen, mensenkinderen, verloren in schuld, kinderen des toorns, toch op God geworpen kunnen worden. O Heere, wij bidden u dat gij dat evangelie dat we hebben mogen beluisteren in deze dagen zelf ook wilt verklaren aan ons hart en dat gij de persoonlijke toepassing ervan wilt geven in de beleving en in de beoefening. Ja, dat gij ook in de praktijk van ons leven wilt bewerken, ook in de zaak van de opvoeding van onze kinderen, waar we vanmorgen bij bepaald werden, dat gij bewerken wilt dat er ook waarlijk vrezen des Heren, de godsvrucht in openbaar mag komen. En dat het inderdaad, Heere, de begeerte van het hart en de beoefening in de praktijk mag zijn bij moeders en bij vaders om hun kinderen op u te werpen. Gedenk gij ons in uw gunst, Heere, ook het verdere van deze dag. Zegen ons ook als we met elkaar nog weer samen hopen te komen in deze middag om met de kinderen van onze zondagschool het kerstfeest te vieren. Ook dan zullen we weer bepaald worden bij het evangelie van uw komst in deze wereld. Laat het inderdaad, Heren, ook vrucht mogen dragen in kinderharten. En wilt gij ook uit de kinderen u een gemeente, u een volk vergaderen dat u vreest en dient. Heren, wij bidden u dat gij onze zonden genadig vergeven wilt. Ja, hoor ons nog, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 115 en daarvan het zevende vers. 115 vers 7.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.